Goedenavond, gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Het eerste vers van Psalm 138. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 115 en daarvan de verzen 1, 2 en 8. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, nochtans is God het doel van onze lof. En ook het achtste vers, de algoede God die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aard heeft voortgebracht, beschenk u met zijn zegen. 1, 2 en 8 van Psalm 115. Na de geloofsbelijdenis willen we van op toonhoogte zingen. En wel nummer 242. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. U bent mijn bestemming. Op toonhoogte 242. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, wat een rijkdom is het als we ook aan de avond van deze eerste dag van de week weer als gemeente mogen samenkomen in uw huis, verbonden met wie thuis met ons meeluistert bij de kerkradio of op een later tijdstip via de andere middelen van techniek. En we bidden u of u er zelf ook wilt zijn. In ons midden. Door uw woord en door uw geest. We danken u dat u zo rijk bent. Dat u ons ook wil laten meegenieten van uw rijkdom die u tentoongespreid hebt in deze wereld, in uw eigen Zoon Jezus Christus, die u hebt opgeofferd op het kruis op Golgotha. Heere God, we bidden van u, laat ons telkens weer ziende op hem ook de weg gaan die we hebben te gaan, onze treden zettend in zijn spoor, opdat onze voet niet uitglijdt, en wil ons voor struikelen en van struikelen bevrijden. Wil ons allen en in luisteren en in spreken, in orgelspel en in zingen op u betrokken laten zijn. U dienen en u bedoelen. En als we op de achtergrond wat geruis horen en gedreun, bidden we ook voor die mensen die misschien wel daarin opgaan of daarin ten onder gaan. Wie zal het zeggen? Geef, Heere God, ook daar te weten dat u een God bent die leeft en die het waard is om geliefd en geloofd te worden. We bidden u zo voor heel de wereld die naar uw stem hoort of die misschien voor uw stem doof is. Maar laat het maar klinken dat Jezus Christus de Heere van de wereld is, Koning der koningen, de Almachtige. Neem ons allen zo in uw hoede, want zonder u kunnen wij niet, kan niemand. Bereid ons een goede uren met elkaar. Dat vragen we in Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij willen met elkaar stilstaan vanavond bij Lucas 16 en daarvan de versen 1 tot en met 14 allereerst lezen. Lucas 16, de eerste 14 versen. En Jezus zei ook tegen zijn discipelen: er was een zeker rijk mens die een rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem: wat is dit, wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf: wat moet ik doen, omdat mijn heer het rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste: hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei: 100 vaten olie. En hij zei tegen hem: neem uw schuldbekentenis, ga zitten, en schrijf snel 50. Daarna zei hij tegen een ander: en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem: neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had, want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat ze u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tent. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldzuchtig waren. En zij beschimpten Jezus. Tot zover onze schriftlezing. In de serie verzoeken die we vanaf vorig jaar zomervakantie ontvingen, was ook het verzoek om hierover te preken. En we hebben boven de preek geschreven: je geld en het leven. Of het leven. En we doen dat aan de hand van de woorden die Jezus zei: u kunt niet God dienen en de mammon. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen uit de langste psalm uit ons psalmboek, net als vanmorgen. Nu de verzen 36 en 37. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt me ook verstandig in uw wetten. 36 en 37 van Psalm 119. Gemeente des Heren, je geld of het leven. Als het over geld gaat, dan kan het gebeuren dat ineens heel veel mensen wakker worden. En het gaat in de laatste dagen en weken heel veel over geld. Als de verkiezingsprogramma's aan de man worden gebracht, wordt er zomaar geschoven met miljoenen en met miljarden. Als het over geld gaat, dan spitsen mensen hun oren. En ze vragen zich af, wat kan ik daarvan leren? Wat word ik daar wijzer van, rijker van? Misschien wel. Nou is de Bijbel niet kleinzielig. Dat daarin gezwegen wordt over geld of over rijkdom. Je kent het verhaal van dat penninkje van de weduwe. Ze deed maar een minimale bijdrage in de tempelcollecte. Je zou je er haast voor schamen. Maar dat doet die weduwe niet. Die vrouw ging niet uit van het principe hoeveel geef ik, maar van hoeveel geef ik. En zij gaf alles. Meer had ze niet. Heel haar levensonderhoud. En heel veel mensen die denken vandaag de dag en vroeger ook dat een euro is. Maar dat is niet waar. Want voor een scholier is een euro veel kostbaarder dan voor iemand die zwemt in het geld. Of, zo zegt de Bijbel, het kan voor een rijke ook nog wel eens moeilijk zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan. Eerder gaat er een kameel door het oog van een naald, wat dat dan ook betekenen mag, dat dan een rijke daar binnenkomt. Discipel van Jezus, Judas heette die, hij verraadt zijn meester voor een grijpstuiver, 30 zilverstukken. Plezier heeft hij er niet aan beleefd, want hij bracht en zijn geld weer terug en hij bracht zichzelf om het leven. Geen geld, geen leven. Die jongen die van huis uit weggegaan was met in zijn zakken het deel van de erfenis die hij zou krijgen als zijn vader eenmaal overleden zou zijn. Verloren zoon noemen we hem. Wat had die jongen een vrienden. Heel veel vrienden. En nog meer vrienden. Maar toen zijn geld op was, weet je wat hij toen had? Toen had hij veel varkens. En die waren ook nog van een ander. Alleen maar om op te passen. En niet eens mocht hij mee eten van het varkensvoer. Wie rijk is, die maakt heel makkelijk relaties. Daar hoef je soms helemaal niks voor te doen. Als vliegen zwermen ze dan om je heen. Maar het kan ook op een andere manier. En dat komen we tegen hier in die gelijkenis die Jezus heeft verteld. Wanneer ben je rijk? Als je een schat hebt, zei Kareltje. En die heb ik, zei hij. Dus ik ben schatrijk. Leuk gevonden. En Jezus die voegt daar dan nog aan toe. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En dat geeft eigenlijk ook alweer dat je en niet de mammon kunt dienen en God. Hebben we gezien, toen we Lucas 16 lazen, de versen 1 tot en met 14, dat ik net weer even over de schreef ging, over de pericoop heen. Hij stopte bij vers 13, maar vers 14 was een opmerking. Die sloeg nog wel op al die vorige 13 versen. En daar lazen we dat ook de fariseeën naar de Heer Jezus hadden geluisterd toen hij deze gelijkenis vertelde. En staat erbij, dat lees je helemaal niet zo vaak van deze mensen in de Bijbel, en daarom verwacht je het misschien ook niet, zij waren geldzuchtig, gierig, begeerig naar geld. Je ziet wel eens van die poppetjes getekend met de dollartekens in de ogen. Nou, blijkbaar waren die fariseeën ook zo'n soort mensen. Letterlijk staat er dat ze liefhebbers zijn van zilver. Geldzuchtig hebben ze vertaald, maar letterlijk staat er dus liefhebbers van zilver. En niet om te sparen als hobby, lepeltjes of zo. Geldzuchtig, begeerig. Het klinkt haast op het ziekelijke af. Snap je dat nou? Had je dat nou verwacht van zulk soort mensen? Fariseërs, trouw in de Bijbel, trouw aan de wetten van Israël, trouw bezig met de dienst aan God, ook trouw bezig in de politiek, maar ondertussen zo verzot op zilver. Het is een zucht, het is een begeerte. Meer, meer, en nooit hebben ze genoeg. Daar ben je dus niet klaar mee zomaar, fariseërs. En blijkbaar heeft Jezus hen geraakt, want staat erbij geschreven, zij beschimpten hem. Dat betekent letterlijk dat ze hun neus ophalen voor Jezus. Ze trekken hun neus op, ze honen hem. En dat past ook prachtig natuurlijk in het rijtje wat Jezus allemaal overkomt onderweg naar Golgotha, om daar te lijden en te sterven. En zo werkt het vaak, hè? Als Jezus je te dichtbij komt, met zijn woorden of met zijn wonderen, dan nemen mensen graag afstand. Ze duwen Jezus weg, houden hem zich van het lijf. Hij moet je ook weer niet te dichtbij komen, nee. Tuurlijk, allerlei prachtige wonderen, die zien we graag. En gelijkenissen zijn ook vaak heel mooie verhalen die hij vertelt, zo uit het leven gegrepen. En je kunt allemaal knikken en het ermee eens zijn en ermee instemmen en het prachtig en mooi vinden. Heeft hij toch maar weer mooi gezegd. Maar hij moet wel van mijn portemonnee afblijven. En van al mijn zilverwerk. Bekend is de uitspraak van Maarten Luther dat een mens zich 3 keer moet bekeren. Dat is met je hart en met je verstand en met je portemonnee. Maar je vraagt je af, wat raakt die fariseeërs nou zo, hè? Is dat die slotsom die Jezus aan het eind van vers 13 zegt, de conclusie die hij geeft, en je kunt niet God dienen en de mammon? Was dat het nu? Hoe kwam Jezus er eigenlijk bij om dat te berde te brengen? Nou, dat zit hem verborgen in die voorgeschiedenis, voor vers 13. En daar staat geschreven over, zeg maar, een landheer. Die staat Jezus voor ogen als hij dit vertelt. Vaak waren in Israël en omgeving de landerijen en de landgoederen en de goederen van Romeinse eigenaars, Romeinse landheren. En die Romeinse landheren die hadden het beheer dan weer toevertrouwd aan rentmeesters. Dat is wel leuk om te zien wat er dan hier staat in de Bijbel, opgeschreven door Lucas voor rentmeester. Een woord dat we allemaal kennen, dat is het woord econoom. Die landheren hadden hun goederen toevertrouwd aan een econoom, een huisbewaarder. En die moest er goed op passen. En die moest onder andere de pacht innen van de pachters. En nou ging dus het verhaal, zo vertelt Jezus, dat er een econoom was. En die was niet helemaal te vertrouwen. Die had er ondertussen een aardig potje van gemaakt. En als dat bekend wordt bij zijn landheer, dan moet hij rekenschap afleggen en dan staat er één ding vast, je gaat eruit. Je wordt ontslagen. En die econoom heeft zich blijkbaar eens achter de oren gekrapt en gedacht van, ja, hou eens even. Wat dan? Als ik op straat kom te staan, dan moet ik me vanaf nu zo goed mogelijk proberen in te dekken. Want anders dan ben ik platzak. Als ik op straat kom te staan. Blijkbaar is die man niet zo sterk, want ja, spitten, dat kan die niet. En dan moet je slim zijn, hè, als je niet sterk bent. En bedelen, leven van je hand ophouden, dat is een eer te na. En daarom is die heel kien, haast doortrapt, zou je moeten zeggen, om nu bepaalde maatregelen te nemen voor straks. En dan moet je dus zorgen dat je nu een aantal vrienden achter de hand hebt. En ja, hoe maak je vrienden? Nu nog, als je straks gebrandmerkt bent dat je een slechte econoom bleek te zijn en je eruit gegooid bent, op straat staat. Wat doet hij? Die econoom die benadeelt zijn baas in de hoop zichzelf in de toekomst te kunnen bevoordelen. We hebben gelezen hoe hij dat deed. Hij bevoordeelt zijn schuldenaars, waar hij overgesteld is, door ze één voor één op het matje te roepen. En hij gaat ze korting geven op hun schuld. Nou, dat wil erin. Ja, wie niet? Dat is mooi. En hij doet dat daarom om bij die mensen in een goed blaadje te komen, om straks nog iets te hebben waar hij terecht kan. En heel slim. Je zou het haast niet ontdekken, maar het staat er wel geschreven, hè? Ik zei het net al. Eén voor één laat hij ze op zijn kantoor komen. Dan is er verder niemand bij, geen getuigen, geen wijsneuzen. Tussen hem en die schuldenaar wordt dat wel even in orde gemaakt. Er wordt iets weggewist, er wordt overeengeschreven. Korting, forse korting, van 20% tot 50%. Nou, ga er maar aan staan. Heel slimme zet. En op zo'n manier verplicht die rentmeester, die econoom, de schuldenaars aan zichzelf. Ze vinden het prachtig wat deze man gedaan heeft. Dat is nog eens een goede econoom. Die moet je kiezen. Die moet je stemmen. Dat is een goede. En wat zijn ze hem dankbaar. En wat zullen ze hem helpen straks als die aan de grond blijkt te zitten. De ene dienst is de andere waard. Niet waar? De ene hand wast de andere. Maar al is de leugen, het bedrog nog zo snel, de waarheid komt best wel aan het licht. En hoor je dan, las je mee in de Bijbel wat die landheer zegt? Ik had wat anders gezegd, ja toch? Als ze zomaar wat van je bezit, wat je uitgeleend hebt, weggeven, kwijtschelden. Zonder eerst overleg te hebben, hè? Nee, die landheer die gaat zijn corrupte econoom prijzen. En dan snap ik het niet meer, deze gelijkenis. Dan wordt hij me eigenlijk te moeilijk. Waar wil de Heer Jezus heen met dit te zeggen? Want je vraagt je toch ook wel af hoe het mogelijk is dat Jezus, zeg maar geknoei op financieel gebied, aan zijn leerlingen, aan zijn discipelen, tot een voorbeeld stelt in die gelijkenis. Je hebt slim aangepakt, jochie, zegt die landheer tegen zijn econoom. Jij bent nog eens uitgekookt. Maar dan moeten we er even heel goed op letten wat het draaipunt is in deze gelijkenis. Het punt van vergelijking is niet die financiële malversatie van die econoom. Nee, maar dat hij zo met verstand, met overleg, met slimheid gehandeld heeft in een crisissituatie. Jezus bedoelt hier echt niet te zeggen, absoluut niet, dat de baas, die landheer, de manier van doen van zijn econoom goed vond. En dat hij, zeg maar, ethisch gezien er bewondering voor had en waardering. Nee, het is puur slecht en het is puur corrupt. En het is zo immoreel als wat. En wat voor woorden je nog meer uit de kast zou willen halen om dit te duiden. Maar hij moet toegeven dat die econoom een gehaaide vent was. Handige jongen. Petje af, gewiekst tot en met. Hij weet tenminste hoe hij zijn hersens moet gebruiken om naar de toekomst toe zijn bedje gespreid te hebben. En als nou zelfs zo'n onbetrouwbare econoom al met overleg weet te handelen, hoeveel te meer behoren dan de kinderen van het licht dat te doen. Zie je dat? Er wordt in die gelijkenis ineens een sprong gemaakt. En dan moet je weten dat in de tijd van Jezus de Farizeeën zo werden aangeduid. Kinderen van het licht. En daarom voelen ze. En daarom trekken ze hun neus op voor Jezus. En daarom vatten ze ook wat hij zegt: je kunt niet God dienen en de mammon. Het is of je geld of het leven. En dan het leven met hem. De kinderen van de wereld die zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Dat is even een vinger leggen op een uiterst zere plek. Wat Jezus hier doet. Ontdekkend. Aanwijzend. Mensen die keurig eruit zagen voor de buitenwereld, getooid met een prachtige hoed. Soms zie je wel eens een plaatje in een boek van een farizeeër in zijn complete uitdossing. Nou, om u tegen te zeggen hoor, zo geweldig. Maar als dit er dan achter steekt, als dit er dan achter zit. Farizeeën hadden vaak ook niet veel vrienden. Mensen op wie ze konden terugvallen. Mensen die ze konden vertrouwen, ze waren liever onder ons, onder hen, dan dat ze echt aan het netwerken waren. En net aan het werken waren. En toch zegt Jezus, deze man, die econoom, die gooide een visje van 20-50% korting uit om een hele grote vis binnen te kunnen halen. En jullie als kinderen van het licht kunnen daar nog wat van leren. Hij maakte zich vrienden met behulp van die onrechtvaardige mammon. En dan komt daar ineens dat woord boven, die mammon. je gelooft haast je ogen niet, maar dat woordje mammon heeft ook alles te maken met het woord waar amen vandaan komt. Mammon betekent in feite, je zet je vertrouwen ergens op. En dat betekent het woordje amen ook, vast en zeker. Je vertrouwt erop, je bouwt erop, je gaat erop door. Wie maakt je wat? Kijk, geld en goed zijn op zich genomen niet verkeerd. Niet zondig. Ja, als je de geschiedenissen van Abraham leest in het Oude Testament, nou, dan heeft hij het best breed. En hij laat het nog breed hangen ook. Een herdersvorst. Hij bezit rijkdom, bezittingen, vermogen. Op zich is dat niet verkeerd. Vergist u zich niet. Maar Jezus heeft het daarom over mammon. In die zin, als geld en goed een dusdanige macht over je en voor je is geworden, dat je zelf niet meer weet wat je doet. Of wilt wat je weet, of weet wat je wilt. Of je raakt er helemaal van de kook. Je bent in de greep van je bezit. Je bent bezeten, in feite. Je bezit het niet, maar het bezit jou. En als je dat waar je op bouwt en vertrouwt, en denkt daar niet mee ten onder te zullen gaan, en het wordt een doel op zich, alles bepalend in je leven. Ja, zegt Jezus, dan ben je toch verkeerd bezig. Hoe vroom je naar de buitenkant ook bent als je fariseer geacht bent te zijn. Hoe goed je het ook allemaal weet met alle wetjes op een rijtje. En zeker naar een ander toe, maar ondertussen. Geld gierig. Gek op zilver. Een afgodische bezetenheid. Ik kom nog maar een keer met Luther in dit hervormingsjaar. Die merkt op over de mammon. Hij zegt, mammon heeft twee opvallende eigenschappen. De eerste is dat hij ons in de tijd, in het heden, hè, in het nu, gelukszeker en geloofsarmer wil maken. En ten tweede wil mammon ons in tijden van tegenslag en ongeluk, dat we God vaarwel zeggen. God verzoeken. Hem voorbij leven. Een andere God zoeken. Kijk, en dat is het nou net precies wat de Heer Jezus ook soort als conclusie van deze gelijkenis ons voorhoudt. En je kunt niet God dienen en de mammon. Niet de mammon en God. En het ligt zo op de loer, hè. Heb je er nooit last van dat er zo'n ja, haast betoverende werking uitgaat van geld en bezit en goed? En het geeft je een gevoel van ja, belangrijk te zijn. Of het geeft je slapeloze nachten, dat kan ook. Het drijft je op en tegelijkertijd mat het je af. Het houdt je onder de duim. En belooft je ongelooflijk veel. En aan de andere kant kan het je zo in één klap totaal leeg achterlaten. En daarom zegt Jezus, als het ware ook, ga het nou inzetten op een koninklijke manier. Door er God mee te dienen. De kinderen van de wereld die gaan met veel meer overleg te werk dan de kinderen van het licht. Wat wil Jezus nu bereiken? Dat we alles overboord gooien? Dat we alles van de hand doen? Nee. Maar dat we onze gaven en goederen inzetten voor God in zijn dienst. En dat is heel breed. Dat is heel breed. En dan zullen mensen je dankbaar zijn. Wat Jezus hier aan het licht brengt, is of God of de mammon. Als je de een dient, als je aan de een hecht, ja, dan zul je de ander minachten, gering schatten. Is geld een afgod voor u? Voor jou? Voor mij? Ga je ervoor op de knieën? Of ga je ervoor door de knieën? Dat is een groot verschil met maar een ander voegwoord. Is mammon belangrijker voor je dan God? Het gaat erom in je leven dat je overweldigd bent door de rijkdom die God je schenkt. In zijn Zoon, Jezus Christus. Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan alles. En dat je niet meebuigt voor macht of geld of bezit, maar dat je buigt voor God. Hem dient. En dan gaat het niet om veel en dan gaat het niet om weinig. Eigenlijk stelt de Heer Jezus geld tegenover de genade van God, de rijkdom van God, de goedheid van God, de verlossing die hij teweeg heeft gebracht. Eeuwig leven zelfs. Je kunt een heel goede econoom zijn. Berekend tot en met. Maar hou je ook rekening met het koninkrijk van God? En zijn dienst en zijn eer. Eenmaal, ook voor u, voor jou, voor mij, gaan de boeken open. Het laatste Bijbelboek, Openbaring aan Johannes, dat heeft het daarover. Als je net als die verloren zoon, hè, onderweg bent met een volle beurs en dan gaat het je goed, je barst van de vrienden en je kunt alles maken en kopen en willen wat je wil, totdat je vastloopt, omdat je platzak bent. Aan zijn rijkdom, aan aardse goederen en geld, kwam een einde. Het eindigde in diepe ellende. Wordt niet voor niks gezegd dat die jongen op de varkens mocht passen. Onreine dieren, stelletje stinkers. Eigenlijk komt hier ook de dag van het oordeel. De dag van de verantwoording om de hoek kijken. De dag van de, zeg maar, vereffening. Hoe heb je geleefd? Hoe heb je gedaan? Hoe heb je gedacht? Hoe heb je gehandeld? Hoe heb je gewandeld? God wat en de wereld wat? God heel veel en de mammon toch ook nog wat? Alles wat we achter de hand hebben, naast God, in plaats van God, het doet afbreuk aan de eer van zijn naam. Kijk, en dan kun je natuurlijk voorbereiden op die dag van die vereffening, dat de boeken open gaan en je moet verantwoording afleggen. En je kunt dit verzekeren en je kunt dat er nog aan toevoegen en dat doen. Beseffen we wel wat er op het spel staat? Dat is in de eerste plaats de eer van God. En zijn we daarom ook zo gespitst op zijn zaak, op Gods koninkrijk? En dat je ook handelt en wandelt met heel je hebben en houden, hoeveel of hoe weinig dat dan ook is, tot eer van Hem. God ziet naar ons om ons echt rijk te maken. En wat heb je nou dat je niet van Hem hebt gekregen? Wat hebben we ermee gedaan? Wat doen we ermee? Een goed econoom, hè, in het koninkrijk van God, die weet wie de eer toekomt. Die kiest niet het geld, maar die is voor het leven gekozen. Die kiest niet voor geld, maar is voor het leven gekozen. En dat, hè, dat alleen om Jezus wil. Zegt hij en zijn rijkdom je niet genoeg? Amen. Psalm 135 gaan we zingen, de verzen 1, 9 en 12. Prijs de naam van uw God. Vers 9, de afgoon van het heidendom, goud of zilver, goden in schijn, hebben lippen, maar zijn stom. En ook het 12e vers, Sion, loof met dankbare stem God uw Heer, die eeuwig leeft. De verzen 1, 9 en 12 van Psalm 135. We gaan u samen danken en bidden. Hemelse Vader, we willen u danken dat u ons oproept om eerst het koninkrijk van u te zoeken en uw gerechtigheid en al het andere ontvangen we bovendien. We moeten u belijden dat we ons vaak verslikken in rijkdom, in bezit, in alles wat op ons pad kwam of komt. En we konden er niet mee omgaan zonder u een stukje aan de kant te schuiven. Of misschien wel helemaal. Heere God, we bidden u, laat ons kinderen van het licht zijn. Kinderen die hun oor te luister leggen bij hun meester, de Heere Jezus Christus. En niet zelf op een eigen wijze manier, aan de ene kant vol vroomheid, aan de andere kant heel wat achter de hand en achter de ellebogen hebbend, om zo in het leven te staan, maar ondertussen. Geef ons helder voor ogen dat wat Jezus zei, dat we inderdaad niet twee heren kunnen dienen. Niet en u en de mammon. Wat komt het er dan op aan? Elke dag weer opnieuw. In het maken van keuzes. In het doen van zetten. In ons leven. Geef, Heere God, dat we ons niet verkijken. Maar ons oor te luister leggen. En steeds weer vragen, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Ook met mijn rijkdom, met mijn goederen, met mijn bezit. Heere God, we bidden u voor die rijke wereld die ten onder gaat aan haar rijkdom. Die daardoor zo op eigen wieken is gaan vliegen, niet wetend waarheen. Wat is het goed als u ons klein houdt, afhankelijk. Wij willen eigenlijk ook niet bedelen, net als die econoom met de gelijkenis. En toch is dat een goede houding om onze handen op te houden naar u toe. Of u ze wilt vullen met uw rijkdom en al het goede van uw koninkrijk. Dan hebben we ook weer wat uit te delen in deze wereld, in woorden en in daden, tot eer van u. Heere God, laat ook door uw woord en geest uw woord doorwerken. Ook op de maandag en de dinsdag en alle dagen van ons leven. En dat we woord niet op vakantie sturen, ook al hebben velen voorjaarsvakantie. Zegen allen en zorg voor allen die erop uit zijn getrokken of dat nog hopen te doen. Om even wat afstand en rust te nemen. Maar dat we toch ook u en uw woord met ons meedragen, elke keer weer opnieuw. Heere God, we bidden u, laat uw koninkrijk komen. Dat koninkrijk dat dwars door de Bijbel heen steeds bij stukjes en beetjes wordt ontvouwd en schittert aan de einder en dan weer dichterbij. Open onze ogen ervoor, als ook onze handel en wandel, zodat u de lof ontvangt. Niet pas morgen, maar vandaag al. En elke dag weer. Zorg voor allen die zorgen kennen. Voor zichzelf. Of in de familie, in de gezinnen. Op het werk. Of thuis. Of aan het andere eind van de wereld. Of waar dan ook. Zorg voor allen die in nood zijn. Aan de grond zitten. Armoede kennen. Wilt u ze helpen? Mede door dat we onze handen mogen uitsteken naar hen. We dragen aan u op het werk van de MAF. Geef dat deze organisatie ook goed werk mag verrichten. op die gebieden die vaak zo moeilijk bereikbaar zijn, om toch ook weer zendingswerkers van dienst te zijn, met middelen en mogelijkheden om ook daar het evangelie uit te dragen en goederen en medicijnen uit te delen. We mogen onze gaven ervoor geven. Heere God, neem ons in uw hoede. Ook als we deze plaats weer verlaten of de knop van de kerkradio thuis weer uitzetten. Van u afhankelijk en met u rijk zijnde, loven we en prijzen we uw naam. Want dat bent u waard. Hoor ons uit genade. In Jezus' naam. Amen. In de dienst der offeranden mogen we nu onze liefdegaven geven. Bestemd in de eerste rondgang voor de MAF. Tweede rondgang het werk van de Broederskerk Rentmeesters. Derde rondgang voor het bouwfonds. En ook de bussen bij de uitgang zijn van harte aanbevolen in uw milddadigheid. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 103. Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht. Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd. En dan vers 3, is eigenlijk de clou: in een graf, verborgen door een steen, toen u zich gaf, verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid, nam u de straf en dacht aan mij. Een grote rijkdom is er niet. We zingen op toonhoogte 103. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, wat een rijkdom. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.